Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Dit is deel 2 van de aflevering met Kees Toorn, cabaretier in Rusten.
Ging dan spelen, die piano wiebelde en dat glas viel op de toetsen. Kapot. Al die vla over alle 88 toetsen heen. En ertussen met scherven en alles.
Kees heeft ruim 20 jaar getoerd met avondvullende shows. En tegenwoordig brengt hij zijn tijd door met het corresponderen met vrienden en natuurlijk met José, zijn vrouw. We namen lang op en Kees vertelde over van alles wat er mis is gegaan tijdens zijn carrière. En sommige van die dieptepunten beschreef hij ook al in brieven die hij stuurde aan vrienden en daar leest hij ook uit voor. Voor de crewmembers, de vaste donateurs van Elektra Podcast, staat er ook nog een korte proloog als bonusmateriaal beschikbaar. Wil je ook crewmember worden? Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier! Dit is deel 2 van de Elektra Podcast met Kees Toorn.
Nadat ik gestopt was, erin geluisterd door Onno in de mee om het samen met hem een programma te doen. Wat natuurlijk een heel slecht idee was. Ik ben erin geluisterd. Ik heb 40 keer nee gezegd en 1 keer per ongeluk ja. En toen zijn ze gaan boeken. De allereerste try-out was gastoptreden bij Kamerette in Luxor. In de oude Luxor.
Ik weet het.
Was je erbij?
Ik speelde in die halve finale.
God.
Nou ja.
Maar dat was erg. Ik heb van het optreden heb ik kapot ook wat Onno daar deed.
Ik heb heel zenuwachtig backstage lopen ijsberen omdat ik meedeed. Dus ik heb er niks van meegekregen. Mm. Maar wat gebeurde er? Vertel. Want jullie zouden samen een programma maken.
Nou, dit was de eerste teksten van je kwijt en gerotzooi en zo. En Onno die ging heel erg staan acteren. Met zijn jasje zwaaien en dat gooide hij op de vleugel. En dat ging met heel veel zelfovertuiging doen, alsof het allemaal al helemaal geramd zat. Maar het sloeg helemaal nergens op. En ik zat achter die vleugel, ik zat me kapot te schamen.
Ja.
Want, en toen nog moeten zeggen van ja, dit wordt niks.
Want was,
het werd ook niks.
Hoeveel voorbereiding was hier aan vooraf gegaan?
Jaren, nou, heel veel repetitie. Ik moest natuurlijk alles schrijven, want anders schrijf ik niet.
Ja.
Oh, ik heb daar ook wel een briefje over.
Ja, want zoals je het nu vertelt, klonk het als, nou ja, we hebben wat ideeën zoals je met wat losse ideeën een eerste try-out doet. Maar dit was dus wel al door Tim het voorbereid.
Enorm lang aan gewerkt, maar ja.
Want als ik het goed heb, is de tour die ervoor gepland stond uiteindelijk ook geannuleerd.
Ja. Ja, het eerste seizoen hebben we nog gedaan, maar daarna hebben ze eigenlijk sloes.
Ja.
Dit vind ik te erg. Onno weet helemaal niet hoe ik geleden heb, hoor. Ik deed mijn neus bloeden, ik deed gezellig. Er zijn heel veel van deze brieven die over die periode gaan.
Ja?
Ik heb nog overwogen om die eens te bundelen. Maar dat zou Onno niet leuk vinden.
Misschien kan je zijn naam veranderen. Dat heeft vast niemand door.
Even kijken. Ja. Golven van woede breken. Soms doe ik een beetje bloemig, dat vind ik leuk. Golven van woede breken op de stormvloedkeringen van mijn temperament als Onno bij de 7e try-out alweer zo dat zingt in plaats van het ingestudeerde waardoor dat in de tekst staat. Alweer hele dialogen verkloot door halve pagina's over te slaan, alweer vertikt blijkt te hebben, nummers niet geleerd te hebben, sorry voor deze lelijke zin. Vandaag zag ik dat hij in het script gewoon stukken heeft verwijderd. Ik dacht dat hij grappen vergat, maar hij vindt ze te moeilijk of niet bij het typetje passen. Misschien heeft hij wel gelijk, alleen word ik er kwaad van. Na afloop was hij dan ook veel blijer dan ik. Grapconstructies interesseerden hem niet. Hij haalt alles door elkaar, zodat mijn teksten geen kans krijgen. Maar hij smult van de hilariteit in de zaal als hij schuimbekkend zit te raaskallen. Terwijl ik stilletjes zit te balen van elke verspreking, elk mislukt grapje, van het plat bulldozeren van de subtiliteiten in mijn geraffineerde libretto. En ik moest ook nog pizza eten uit een doos. Mijn frustraties en ergernissen uiten zich in gemopper en gemok als ik naast Paul of Tim in de auto zit op weg naar huis of de volgende dag als ik José spreek. Terwijl zij zich inspant om te helpen door mij met haar autootje naar de repetities te brengen, bier voor mij in de koelkast te leggen, mij met rust te laten en te ontzien door met iemand anders of alleen door de duinen te wandelen. Dat bedoel ik een beetje met dat middel. Zij offert,
ja,
offert veel op.
Lieve vrouw.
Ja,
geweldig. Ik ben
niet voor niks met haar getrouwd. Gisteren heeft ze zelfs 3 blaadjes volgeschreven met adviezen voor ons. En doet dat vanavond opnieuw. Ik moet niet zeiken. Maar ik ben ook geen theaterdier, in tegenstelling tot Onno. Hij is dolgelukkig als het publiek lol heeft. En ik zit me inwendig op te winden over een enkele lettergreep die niet exact naar mijn zin was, waardoor in mijn beleving het hele programma de mist in ging. Het is al schaken met de Hulk. Heb ik die ploertige joker opgezadeld met horlogemakersproza? Wel nee, het voelt alleen maar zo. Ik ben al ruim 20 jaar gewend aan het op zilveren bladen opdienen van pareltjes die opgeslobberd worden door zwijnen. Maar nu is het zwijn mijn tegenspeler. Helemaal verrast zou ik daar niet door moeten zijn, want in het verleden voorzag ik Onno van liedjes die hij niet snapte en dus maar huilend deed, stotterend, hikkend of dronken. En het publiek vreet dat wel. Ha, een huilend, stotterend of hikkend typetje. In plaats van nachtenlang puzzelen en bladeren door rijmwoordenboeken had ik net zo goed la 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 in kunnen leveren. Ja, maar ja, het was. Dat was eigenlijk elke avond afzien.
Wat, je zou 40 keer nee gezegd en in een onbewaakt ogenblik ja gezegd.
Nou, zeg maar dronken.
In een dronken ogenblik ja gezegd. Want waar we het eerder hadden over Limburg, met die houden gewoon niet van subtiliteit en meer van een clown.
Ja.
Dan zijn jullie, als je kijkt waar Onno natuurlijk ook gewoon zelf kluchten opvoert. En met wat jij deed, waren natuurlijk een hele onwaarschijnlijke combinatie om dit te doen.
Zulke dingen kunnen. Kijk, je moet wel, als je een duo bent, moet er een contrast zijn.
Ja.
Hè, zoals, ja, Hardy Kies, zelfs Hardy Kies gaf Lauren Hardy als voorbeeld. Maar dan moet ook, het moet ook kloppen.
Ja.
En ik heb ook eens iets geprobeerd met G. van der Kroon. Die deed dus even na mij aan het Leids Cabaret Festival mee. En die vond ik zo geweldig grappig. Dus daar ben ik mijn vriend mee geraakt. En zullen we samen eens iets uitproberen. En dat hebben we gedaan in het Papenstraat Theater in Zwolle.
Ja. Yeah.
Goeie grappen. Ik kan ze niet navertellen, want ze werken natuurlijk niet in podcasts. Ook visuele grapjes en zo. Ja. Maar het gekke was, hij was niet meer leuk omdat ik naast hem stond. En ik was niet meer leuk omdat hij naast me stond.
En dat het wij hieven dezelfde op. Kleur was, zeg maar.
Nee, ja, dat kan gebeuren. En dat, ja. Dat kun je niet altijd voorspellen. Wist ik niet. Misschien dat er regisseurs zijn die dat van tevoren zien.
Ja.
Maar bij ons, ja, wat ik al zei, On had de grootste lol. Maar die trok het programma ook naar zich toe.
Ja.
Ik kreeg, hij heeft echt heel veel liedjes ook en grappen weggegooid. Omdat twee keer de zaal daar niet om lachte. Of van tevoren al. Hij zette het allemaal naar zijn hand. Dus hij deed alles als typetje. Met dikke brillenglazen op en spruiken op of niet. Hij kon het ook zonder een brilletje verpesten. En hij wou dat ik meedeed ook. Hij is nou eenmaal van de typetjes.
Ja, ja, dat is wat hij hartstikke goed
dus
doet.
Hij maar dwong mij ook typetjes anders te doen. Zie je mij al een typetje doen?
Ik zou er grif geld voor betalen om het één keer te zien. Maar nee, ik zie het niet. Heb je het gedaan?
Ja, ik heb wel een soort Maart het Hart imitatie gedaan, ja. Ja, en ik voel me doodongelukkig als ik dat zit te doen.
Ik wilde net zeggen, daar moet je heel ongelukkig van worden. Ja. Want dat staat heel ver af van wat je zelf altijd gedaan hebt.
Ik zat me te schamen ook. En ik zat me ook een beetje te generen voor mijn publiek. Dat kwam ook publiek voor mij.
Ja.
Die zijn mij gewend als, nou, mij.
Ja.
En die zitten ineens naar zo'n raar programma te kijken met talkshows en vogelaars en stotteraars. En huilenbalken en dronkenlappen en rolstoelen.
En hoe was dan voor jou zo'n avond als dat gastoptreden bij het Kamerettenfestival? Want ik weet, toen was je, okay, was 2015, dus was je 3-4 jaar gestopt. En ik weet dat ik en bijvoorbeeld ook wel mijn moeder zou zo, te gek, want het gastoptreden is van Kees Toorn. Kees Toorn gaat weer iets op een podium doen. Dus er zitten ook nog wel mensen uit het wereldje, zeg maar, in zo'n zaal.
Ja.
En dan doe je dat en denk je, maar dit is helemaal niet.
Nee, dat stond ook wel in de krant. We hebben niet zoveel recensies gehad, gelukkig. Maar het was Patrick van Hardenberg, geloof ik, die schreef, nou, het is niet een doorstart van Kees Toorn.
Wat uit de pen van Patrick van der Hardenberg een heel mild oordeel is.
Ja, dat is een heel recent, daar ben je gauw bevriend mee. Ja. We kennen elkaar al heel lang en die zal niet gauw iets lelijks zeggen expres. Maar hij kon er ook natuurlijk weinig positief uit peuren.
Maar heb jij dan loop jij er nog lang mee rond zelf van zo'n ervaring?
Ja, hè? Nou, het is een van de redenen waarom ik niks aan mijn poten krijg en er gewoon geen haar om mijn hoofd aan denkt om mezelf dat nog eens aan te doen.
Allemaal door
ben je totaal ontmoedigd. Ja? Ja. Ja.
En ook niet als je terugkijkt naar de 20
jaar.
Het was
zo'n fiasco. Dat is iets kapot gegaan. Ik ben bang geworden.
Ja.
Motivatie is
te schrijven of op een podium.
Ja,
te
waarom zou je schrijven? Ik schrijf de hele tijd, maar dat worden brieven. Maar waarom zou ik aan een programma beginnen?
Ja, dan heb ik wel een andere vorm. Je kan natuurlijk ook of een dichtbundel of die brieven omschrijven tot een ding of zelfs fictie.
Er zijn ook mensen die met me meedenken of die met dat soort Jan Beuving bijvoorbeeld, die komt ook met ideeën. Ja. En Joost Prinsen, ik heb Joost Prinsen leren kennen. En daar ben ik ook mee gaan corresponderen. En die zegt, nou, doe iets over muziek. Je weet zoveel van muziek, maak dan een lezing. Hè, dat hoef je niet 3 keer per week te doen, maar daar kun je toch best, doe een lunchconcertje of zo. Of iets. Vertel hoe je naar Beethoven moet luisteren. Of hoe zo'n sonaat in elkaar zit. En, er hoeven ook geen grappen bij. Ik zie dat toch niet zitten.
Nee?
Nou, voorlopig durf ik gewoon niet. En ik, dat, kijk, dat het eten en het reizen blijft. Dat is geen ontkomen aan. Je moet toch op tijd de deur uit. Je moet toch op tijd daar zijn. Je hebt toch die stress.
Ja.
Kom ik wel op tijd? Is het daar allemaal wel goed geregeld?
Gaat de ophaalbrug wel naar beneden als ik naar huis wil?
Ja. En dat hou je toch. Of je zou je eigen theater moeten beginnen en er bijvoorbeeld boven gaan wonen, zoals Paul van Vliet gedaan heeft.
Ja, nee, ik wou net zeggen, die heeft natuurlijk een hele rits optredens
Fred
gedaan.
Fred Delfgauw, er zijn er nog wel een paar.
Ja.
Maar ja, dan nog. Het is mijn passie niet, cabaret. Mijn passie is muziek en schrijven, puzzelen.
Ja.
Dus die combinatie, zo is het ook begonnen. Ik schreef al en ik musiceerde al. Gooi dat bij elkaar, dan krijg je een liedje. Dus ja, wat doe je met een liedje? Dat kun je in de la leggen of aan iemand geven. Of je bouwt er een programmaatje omheen. En dat ben ik maar gaan doen.
Ja.
Zo ongeveer.
Maar stel, de Diligentia of Pepijn of weet ik wat, belt en zegt... Goh, dan doen we het op de Paul van Vliet manier. Dan doe je het hier gewoon één keer in de week op behapbare reisafstand.
Ja, wat dan? Wat moet ik dan doen? Ik kan niks meer. En wat ik te zeggen had, dat heb ik allemaal wel gezegd. Ja. Wat ik nu te vertellen heb, is al, ik zou niet weten hoe je daar nog cabaret van moest maken. Ik heb er ook helemaal geen zin meer in. Ik breng die concentratie niet op. Het geduld niet. Ik maak nog kleine dingetjes. Als iemand trouwt of verjaart of jubileert of zo, dan komt er wel eens een sonnetje of... Maar een heel programma.
Ja.
Ik denk niet dat ik dat ooit nog op ga brengen. Maakt niet uit hoe makkelijk ze het me maken. en oud materiaal, dat vind ik iets vreselijks.
Nee, ja, bovendien kan ik dat niet meer. Daar geen eer aan te behalen valt als je dat al...
Een ommetje gaat nog wel lukken, denk ik. Maar ik kan heel veel nummers, die krijg ik nooit meer in de vingers.
Maar gewoon qua spel niet.
Hè?
Gewoon qua pianospel
ja,
niet.
Ja, ik ben natuurlijk de routine ook kwijt. En de pianospeelvaardigheid.
Ja.
Ik speel niet meer elke dag.
Nee, ja, dan verlies je het inderdaad.
Ja, dat gaat hard achteruit. Dus of je moet met bandjes gaan werken, hè? Of met geluids... dingetjes, dat vind ik er ook niks.
Nee, maar dat zou ik ook niet bij jou vinden passen als er opeens een orkestband start en je moet daarop mee zingen.
Niet aan denken.
Al was het maar dat ik jou ook wel op podium heb gezien en na een half couplet zei, wacht even, ik begin opnieuw. Omdat het met de tekst even misging of zo.
Ja, ja, ja. Ja, dat gebeurt wel vaak. Ja.
Met een orkestband wordt het lastig.
Ja. Ja, precies, ja. Ja of met een orkest zelfs. Daar heb ik niet veel ervaring mee, maar met een bandje samenspelen. Dat bandje moet natuurlijk weten waar het aan toe is.
Ja.
Of één begeleider zelfs, hè. Één gitarist of zo. Kun je ook al niet zoveel klooien als wanneer je jezelf begeleidt.
Nou ja, dan moet het gewoon bij elkaar kloppen.
Je kan niet even... een maatje rust nemen om op adem te komen.
Is dat niet ook een onderdeel van waar het op misging met Onno? Qua samenspel, dat is weliswaar geen muzikale begeleiding.
Nee, ging het niet op mis. Nee, maar dat was wel heel hard werken.
Ja. Goed nou ja, dat bedoel ik met waar het op misging. Maar dan ben je natuurlijk afhankelijk van elkaar... en kan je niet op je eigen manier klooien. Dan heb je een tegenspeler waar je van afhankelijk bent. Ja.
Nee, we deden een paar duetten. Dat ging wel goed, maar dat moest heel stevig gerepeteerd worden. Er ging heel veel tijd in zitten in die repetities. Ja.
Want daar dacht ik wel aan. Je noemde al de piano, dat je het nu kwijt bent.
En Onno is natuurlijk niet zo... Ik bedoel, we zijn geen muzikaal duo.
Nee.
Hè? Zoals die meiden, nou ja, of Van der Laan en Woe.
Ja.
Die zijn daar zo goed in. Ik snap niet hoe ze het voor elkaar krijgen om zo snel ook zo'n nummer zo geraffineerd synchroon te krijgen. Met Onno lukte dat niet. Daar moesten we heel lang aan werken. Doodvermoeiend. Maar was het de moeite waard?
Nee, maar ja, dat weet je vast achteraf.
Ach ja.
Overigens moet ik zeggen dat ik de zin... Ik moest ook nog pizza eten uit een doos.
Ja, ik hoorde je lachen hier.
Ja, dat vind ik net zo'n mooie zin als Hans Dorrestein in een nummer. En ik weet niet welk nummer. Maar hij heeft een nummer en dan probeert hij de melodie te fluiten. En dat lukt niet. En dan zegt hij, fluiten kan ik ook al niet. En dat vind ik zo'n mooie samenvatting van alles wat Hans Dorrestein eigenlijk doet.
Ja, ik hou ook wel van Hans.
Want wat is het ergste wat jou qua eten voor was overkomen? Want je hebt het ook al eerder genoemd, dan moet je naar restaurants.
Nou, ik eet liever niet dan dat ik nog een keer Chinees moet eten. Ja, ik vind eten sowieso een beproeving. Ik heb ook in die 20 jaar eigenlijk maar 2 keer lekker gegeten. Het is echt afzien in Nederland.
Echt waar?
Trouwens in België ook. Maar nee, het is 2 keer gebeurd dat mijn technicus en ik elkaar aankeken van nou, dit was eigenlijk wel lekker.
De 2 keer in 20 jaar toeren?
Ja, ja, een kok of hè?
Ja.
Bij de buurman in Zaandam. Bestaat niet meer natuurlijk. Ook toen we daar een jaar later waren, daar weer heen, wie ik ook al van bestellen, maar was een andere kok.
Oh, het zonde.
Dat leek nergens meer op. En wat was die tweede keer ook? Ja. Nou, wat we ook wel een dieptepunt was, in Rijswijk heb je niks. Je hebt een heel chic restaurant.
Ja.
Maar ja, dan moet je eigenlijk gereserveerd hebben. En het is de bedoeling van zo'n restaurant dat je daar de hele avond gaat zitten. Yeah. Je moet er niet even voor een hapje naar binnen. Je krijgt al meteen zo'n glaasje, een amuse, weet je wel, met iets erin. Oh jee. En dan moet je uitleggen dat je daar geen tijd voor hebt. Gewoon even gehaktballen en weer weg. Nou ja, daar doen we dan. Dan ga je er ook maar in zo'n tentje zitten, in zo'n winkelstraat, in Theallichten. Oh, ik weet alweer wat het ergste was. Het was in Hoge Zand, denk ik.
Ja?
Daar nu heb je daar een bioscoop. Maar er was alleen een winkelcentrumpje. Met ook zo'n zaakje met Theallicht. En daar stond ook al een schnitzel op of zo. Of kipfilet en zo. Heel ongezellig. Echt in zo'n overdekt winkelcentrum.
Ja, het is niet heel sfeervol. Ik ben er net vorige week geweest.
Met tegels en zo. En plastic plantjes. En ik kreeg toen op mijn bord een kipfilet inderdaad. En dat was het.
Niks.
Gewoon een losse, droge kipfilet. Zonder sausjes. Of überhaupt zonder vocht, zonder een ert, zonder een aardappeltje, zonder een frietje. Niks erbij, gewoon een los...
Gewoon kaal.
Een los stuk kipfilet.
Bijzonder. Minimalistisch.
Nou, ik heb nog wel eens gewoon het verkeerde besteld. Mijn technicus die moest heel erg om lachen toen het op tafel werd gezet, maar dat bleek allemaal, dat bleek een soort, er werd een pannetje neergezet met een vlammetje eronder en allemaal rauw vlees. Dus ik moest het zelf gaan
fonduren.
Ja. Ja, het lijkt die sketch van Cursief wel, van Gerard Cox. Ja, het is van vroeger, staat al op een plaat. Maar...
Ja.
Ik moest het dus zelf nog bereiden, het was een doe-het-zelf maaltijd. Dus je kreeg een soort klein keukentje op tafel. Ja, mijn lichtman moest ook erg lachen.
En wat dacht je besteld te hebben?
Ik weet niet meer hoe het heette. Ik wist het toen niet.
Nee, ja.
Ja, het is helemaal meer erge dingen geweest zijn. Maar ja, ik vond eten altijd erg.
Ja.
Het had vooral met het lawaai te maken. Dus er staat altijd muziek om een of andere reden aan in die restaurants.
Mm.
Die je niet wil. Sorry, ik leg even dat ding weg.
Hoi, Wouter hier. Luister je vaker Elektra? Dan is het een goed idee om crewmember te worden. Je doneert dan automatisch elke maand een klein bedrag. En in ruil daarvoor krijg je extra afleveringen, consumptiebonnen om in te wisselen als je eens live bij mij komt kijken. En je krijgt een unieke link waarmee je voortaan de podcast luistert zonder dat ik halverwege onderbreek om te vragen of je crewmember wil worden. Zoals nu. Dus, word crewmember. Dat kan al vanaf 1 euro per maand. In de omschrijving van deze aflevering vind je een linkje voor meer informatie. Oké, snel weer terug.
Deur open?
Nee hoor, als je wil, maar voor mij hoeft het niet. Staan er nog shows op je notities? Of hebben we nu ook alle brieven al gehad?
Ja, ik heb niet alle brieven uitgeprint.
Nee, dat snap ik. Nee, maar je had er een paar bewuste...
Ik ga niet meer brieven, hoef ik meer, niet meer voor te lezen. Okay. Maar okay. Geloof ik. Onno, oh ja. Oh, Pieterskerk. In de Pieterskerk in Leiden heb ik dus opgetreden. En ik had maar de helft van mijn materiaal nodig. Want elke lettergreep...
Oh, ik wel galm.
Die galm door.
Oh, dat is verschrikkelijk.
Ja, nou, ik vond het wel grappig.
Maar hoe...
Je moet je dan een beetje aanpassen.
Ja, want
het zal met examens, weet ik veel, met studenten te maken hebben gehad of met hoogleraren. Hoogleraren was het, geloof ik.
Maar kwam het over? Want je moet bij jouw nummers qua tekst gewoon goed opletten, want er zit heel veel in. En als daar zo'n bak galm overheen gaat...
Ja, het is wel lastig.
Want voordat je de ene zin helemaal gehoord hebt, ben jij al halverwege de volgende.
Ja, je hebt wel vaker. Wat waar je is een bekende, maar je hebt... Medemblik ook heel lang. Nou, kathedraal. Dan stond je wel in een van die zijgangen, van die zijbeuken. Maar dat is heel lastig ook voor de geluidstechnicus.
Ja, het is haast niet te doen.
Die van mij, Paul, is uren bezig geweest altijd in die kerken. Die vond het verschrikkelijk. Dus, en ik zei, jij mag ook wat theaters op de zwarte lijst zetten. Dit hebben we gehad.
Ik zag aan de achterkant Frans Bauer staan. Ik ben gelijk benieuwd.
Ja, dat herinner me toen ik Katinka Polman hoorde praten over de brandalarmen. Of de rookmelders. En daar had ik ook last van. Ik gebruikte ook een tijdje een rookmachine. Dat was met die rookcabine. Ik deed de verdwijntruc in dat ding. Dus ik ging er aan het eind in staan. En dan, paf, stond hij in een paar seconden helemaal vol met rook. En als die oploste, was ik verdwenen. En dat deden we dus ook in Heerlen. En daar ging... De sirene, het alarm, het hele gebouw moest geëvacueerd worden ook. En het werd heel gezellig buiten. En hier heb ik trouwens altijd ook wel lol gehad in dat zaaltje.
Okay.
Nooit in de grote zaal gestaan, maar het kleine zaaltje was altijd leuk.
Parktheater heet het eigenlijk ook, geloof ik. Nee, maakt ook niet uit.
Ik weet dat de technicus daar Ben heette.
Okay. Maar wat had Frans Bauer hiermee te maken?
Ja, die stond in de grote zaal. En die moest ook ontruimd worden. En ik heb later nog een heleboel bedankjes gekregen. Van fijn dat jij die show verstoord hebt. Want ik kreeg de schuld natuurlijk.
Maar waren dit oprechte bedankjes? Of
ja, er waren mensen die niet van Frans Bauer hielden. Die vonden het wel grappig dat ik hem een hak zette. Alsof ik het expres gedaan had. Ik had trouwens helemaal niks gedaan.
Je had gewoon je show gedaan, zoals altijd.
Maar ik krijg altijd, als ergens een alarm gaat, dan krijg ik de schuld. Want ik loop altijd sigaren te roken. Ja, vroeger had je nog helemaal geen rookmelders. Hè? Ja, dat was Frans Bauer. Verder geen klachten gehad. Ja, ik was eerder klaar dan hij. Hij is gewoon nog anderhalf uur doorgegaan, volgens mij. Ik weet niet eens zeker of het Frans Bauer wel was. Misschien was het een van die anderen.
Eén pot nat.
Ja, voor mij wel, ja. Enschede. Vuurspuwen. Allee, maar. Vla. Ja. Ja, dat zijn allemaal herinneringetjes. Het oude posttheater in Arnhem zat ook echt in een voormalig postkantoor.
Ja.
En er stond een piano, die wiebelde een beetje. En ik had een grap met Vla. Tenminste, ik deed... diezelfde grap bleek trouwens iemand anders ook al gedaan. John Buisman.
Ja.
En dat je een glas melk... dus je pak je melk en dan schenk je in een glas... en dan komen allemaal klonten uit. Dus je hebt van tevoren dat melkpak gevuld met hopjes Vla.
Ja.
Of zo. Die grap had ik ook. Ik had John Buisman niet gezien. En dat, die stond op de piano. Dus ik ging dan spelen. Die piano wiebelde. En dat glas viel op de toetsen. Kapot. Al die Vla. Over alle 88 toetsen heen. En ertussen. Met scherven en alles. Ach, gewoon doorgespeeld. Hè.
Met Vla en scherven al.
Ja. Nou ja, dat moest even... Ik ben altijd goed verzekerd geweest tegen dat soort ongelukken. Dus ook erg was... Je had een theatertje in Klunder. De Eenhoorn. Ja. En daar stond geen piano, maar een elektrisch dingetje. Een elektrisch keyboard. En daar kan ik niet op spelen. Want je hebt geen touché.
Ja.
Dat is net als op een... Je kunt ook op een strijkplank doen of je piano speelt.
Ja, precies. De toetsen gaan gewoon direct naar beneden.
Je raakt de vingerzetting kwijt en het klinkt anders. Je hebt geen boventonen. Dus ik kon de juiste toonsoort niet vinden. Dat soort dingen. Van tevoren zei ik al van... Ja, maar hier kan ik niet op spelen. Dat wist ik al. Bovendien, ik kan er geen glas Vla opzetten. En zei, ja, maar we kunnen hier geen piano naar boven tillen. Want dat was ook zo'n zoldertje. Oké, ja. Bovendien, vorige maand zat Vincent Pijlo hier. En die heeft helemaal niks gemerkt.
Die wel, ja.
Die heeft niet eens gemerkt dat het geen echte piano was. Ik zei, ja, maar die is ook doof. Carré. Schoolekster heb ik gehad, hè.
Ja.
Tegelen. En Tegelen had ik... In 96, dus een avond, toen was ik verliefd op Mieke van der Wij. Die presenteerde iets met schrijvers.
Ja, televisiepresentatrice toch?
En Sjoel Deelder was erbij. En nou, het was heel gezellig. Dus, na afloop, zaal vol en zo, biertjes en zo. Gezellig keuvelen met Sjoel, die ken ik al uit Rotterdam. En die zou me ook thuis brengen. Zo, rij je mee? Nou, gezellig. In zijn snoek. En ik ging even naar de wc. En ik kwam terug. En iedereen was weg. En het gebouw was dicht. Licht was uit. Alle deuren op slot. Ik was even gewoon een pissie mee.
Maar hoe dan?
Ja, ik dacht, het is een grap of zo. Ja. Het is een practical joke van iemand. En ik dacht, en ik kon dat gebouw niet uit. Je had wel een nooddeur, maar je denkt, ja, dat gaat weer een alarm. Bovendien, die kon je niet meer dicht krijgen van buitenaf. Ik overwogen op een bankje te gaan liggen die nacht. Maar uiteindelijk toch maar door zo'n nooddeur weggegaan. Was heel gek.
En je was niet opnieuw staand in slaap gevallen, net als met de spaarroute?
Ik sluit er niet uit, nee. Nou ja, nee. Toen moest ik ook nog een hotel zien te vinden en ik had geen adres en geen naam. En,
maar je hebt ook nooit achteraf van andere mensen gehoord wat er...
Nee. Nee, ook geen klachten van er stond een deur open. Nee, ik heb nog steeds een raadsel.
Ja, een soort omgekeerde Hans Klok, dat je gewoon alle andere mensen hebt laten verdwijnen.
Krijg ik de schuld weer, ja. Ja, vaak is het bij mij na afloop ook dat het pas echt een ramp wordt. Ja, heel naar ook vond, en dit gebeurt ook altijd, dat als er televisieopnamen zijn, dat ik eruit geknipt word. Maar dit begon al erg toen ik de Annie M. Schmidprijs kreeg. Was de uitreiking in Apeldoorn als onderdeel van het lied. het Nederlandse lied of zo. Een hele, ja. In de grote zaal in Apeldoorn, Orfeu, Oosterpoort. Toen moest ik spelen op een piano die midden in een grote orkest stond. Dus de mensen waren wel weg, maar alle standaardjes stonden nog en instrumenten en zo. In dat woud, dus middenin, moest ik op die piano mijn liedje doen. Het sloeg helemaal nergens op. Ik was niet te zien. En volgens mij niet te horen ook. In ieder geval, ik zat niet in de uitzending. Die zou integraal op televisie zijn.
Oh, maar zonde.
Iedereen, behalve ik, weer.
Dat had voor een volle zaal in Maastricht kunnen zorgen.
Oh, later ben ik nog eens weer omgepraat om een optreedje te doen bij de redactie van Van Dalen.
Ja, van de woordenboeken.
Ja.
Ja.
Nou, dat zijn al maar 6 mensen of zoiets. Dat wist ik ook niet. Alles is gedigitaliseerd. Dus er zijn nog maar heel weinig mensen die in die redactie zitten. Dat was ook op een zolderkamertje, zo'n kantoortje. Waar dan wel een pianotje stond, maar dat stond tegen de muur. Niks aan te doen, geen versterking. De tafel stond gewoon als bij een vergadering.
Oh, wat verschrikkelijk.
Mensen zaten naar het tafelblad te kijken. En dan moest ik maar weer op gaan zitten treden.
En hoe ver in je carrière was dit?
Dit was op het laatst.
En hoe lang heb je gespeeld voor die mensen?
Heb ik ook gespeeld voor die mensen? Ja, maar jij hebt toch iets met taal en woorden, boeken en...
Je zou denken dat de redactie Nederlands... van Van Dalen, dat die dat hartstikke leuk vinden.
Ik had er ook een nummer voor, Nederlands-Engels. Met die regels waarvan het laatste woordje vertaald moet worden om compleet te maken. En dat heb ik dan maar gedaan. Maar niemand die mijn kant op keek, niemand reageerde.
Wat bizar.
En ik was wel gewend dat soort dingen. Maar...
ja, maar dat zou je toch daar niet...
Maar ook geen microfoon of iets. En die piano tegen de muur. En ik, maar wat willen ze nou?
En wat voor gelegenheid was dit?
Een nieuwe druk of zo? En het leek of ik midden in een vergadering terechtgekomen was.
Oh, wat verschrikkelijk.
Ik weet niet meer wat de aanleiding was. Verdrongen. Maar wel leuke mensen hoor. Ik heb na afloop wel leuke gesprekken gehad met mensen die woorden verzamelen.
Ja. Wat voelt dan vervelender? Een zaal van 700 man in Zevenaar waar niks uit kan. Maar je in ieder geval nog de anonimiteit hebt dat je achteraf gewoon de coulissen inloopt en weg bent. Of hier voor 6 man die je gewoon allemaal recht in hun gezicht in een verlichte ruimte aan zitten kijken.
Ja. Ik word weer met erin of ik nou echt ooit ongelukkig gevoeld heb. In Delft. En nee, dat was Schiedam, was ook op het laatst. Toen was ik zo uitgeput dat ik echt moest staken. Dat heb ik in 20 jaar nooit gedaan. Tot het eind doorgespeeld. Onder de ergste omstandigheden. The show must go on. Zo, ja. Daar was ik mee opgevoed, zeg maar. Maar ik viel gewoon om. En het was het pauzenummer waarin ik het niet meer wist. Ik zat naar de toetsen te kijken. En ik wist niet hoe ik mijn vingers erbij kon krijgen. En toen heb ik gezegd, laat me maar pauzeren ook. Zo'n goed nummer is dit niet, je mist er niks aan. Dus pauze, een beetje verwarrend en zo. En in de coulissen barst ik in huilen uit. Ik bracht het niet meer op. En toen zei ik, joh, het gaat over een kwartiertje wel weer. Maar ze zijn eigenlijk sprake van, je gaat naar huis en...
Ja, goed, denk ik, als ze het gedaan hebben.
Een jaar later hebben we die voorstelling ingehaald, maar het zat langer zo vol niet. En toen maakte ik nog de grap toen ik bij de pauzenummer aankwam. Ah, vorige keer ben ik tot hier gekomen. Er zaten een paar die snapten.
Ja, maar wat heftig.
Ja. Ja, toen voelde ik me ongelukkig.
Ja,
omdat ik echt niet verder kon. Ja, ik was op. te veel geen energie meer. Gewoon.
Nou ja, dan is het een goed moment om te stoppen, denk ik.
Ja, dat was ook het laatste programma.
Ja.
Dus weet je nog de laatste loodjes.
En weet je dan hoe de show daarna was? Want je gaat dan hier halverwege weg. Je voelt je ongelukkig, maar dan komt er ook...
Ja, ongemakkelijk.
De dag of een paar dagen daarna moet je wel weer gewoon.
Ja. Ja, een beetje op routine. En met de moed en wanhoop. En trouwens... ik had dat ieder seizoen wel, dat ik steeds in een dipje zat. Vaak viel het in april. Dat ik even opnieuw aan een knop moest draaien. Dan heb je het programma in je vingers. En dan wordt het vervelend. Die gaat je staan vervelen. En je verliest de energie of de scherpte. En... Dan raak je het kwijt. Ik snapte altijd van, ik heb er geen plezier meer in. Dan moet ik even iets omgooien. Ja. Even een grap eruit of een grap erbij. Volgorde veranderen. Even opnieuw naar kijken. Even iets anders doen. En dat doet zich ieder seizoen voor. Dat je even jezelf moet vernieuwen.
Mm-hmm.
En dat was in dit geval een wat dieper dalletje dan voorheen. Maar het is toch weer gelukt om het aan te zwengelen en met te herpakken. En dat programma weer wat leven in te blazen door het niet zo serieus te nemen. Dat is namelijk ook een reden waarom ik niet verder ben gegaan. Mijn belangstelling voor wetenschap werd te groot. Ik was alleen maar wetenschap aan het lezen over elementaire deeltjes en zo. En daar wilde ik me in verdiepen. Hoe werken die detectoren en die deeltjesversnellers? Dat wilde ik allemaal snappen. En daar ging ik het ook over hebben. Daar ging het programma over, wat helemaal niet goed is. Want het werd een soort college.
Ja.
Over elementaire deeltjes en atomen en zo. En ik vond dat zelf hartstikke interessant. Maar die mensen zeiden, ja, leuk voor jou.
Ja.
Maar vertel eens een grapje.
Precies.
En daar had ik... het was die fase dat ik daar nog aan het worstelen ben... met zo'n onderwerp. Dit is toch belangrijk. Ik stond eigenlijk te prediken over natuurkunde. Dus daar was ik zo moe van. En die avond besloot ik, dan maar niet. Ik pak dit verkeerd aan. Ik stond eigenlijk te drammen. Van, let nou op, kijk nou om je heen. Naar zonsverduisteringen en transities. En het heelal en de natuur. Wat er allemaal gebeurt. En die krachten en wonderlijke dingen. En het spleetje zegt, dat is heel. Daar is heel moeilijk cabaret van te maken. Vooral als je er zelf zo enthousiast over bent. Je kan beter kwaad zijn dan enthousiast of verliefd. Dus dat zag ik ineens in. En ik moet het loslaten. Ik moet hem weer een beetje gaan klooien. En daardoor ging het daarna goed.
Okay.
En de leukste avond van mijn hele carrière was de allerlaatste. 5 mei. 2012. Ik was vol. Dat was het oude Luxor. Dat was mijn afscheidsavond.
Ja.
Al mijn stamgasten zaten ook in de zaal. Het was over orde houden. In het begin moest ik even orde houden. Tenminste, even aan de rest van de zaal uitleggen. Van dat zijn allemaal stamgasten. Die worden vanzelf rustig. Die waren met een bus gekomen.
Oh, wat goed.
Maar dat was heerlijk. Ik was volstrekt ontspannen. Ik voelde me helemaal thuis en welkom. Ik kon doen wat ik wou.
Is dat dan ook omdat de druk eraf was? Dit is nog één keer.
Ja. Ja, en geen recensenten of zo. En José zat gezellig in de zaal. En ik heb lekker staan klooien. En dat was een hele leuke avond. Ik denk de leukste van alle... En hoeveel zijn het er geweest? 20 jaar lang.
Ja.
Dus het is zo met een hoogtepunt afgesloten. Tot Onno kwam.
Ja, sorry, ik schiet erom in de lach. Maar...
Ja. Ik moet er nog een beetje leren om, om te lachen. Ja, Roken Drune, meisje, Enschede. Enschede? Ah ja. Dat is, ja, andere keer Enschede, daar heb je een vestzak theatertje. Ik weet niet of dat nog steeds
is. Ja, we staan nog steeds. Heel leuk theatertje.
En toen ik met Gerry optrad, hadden we een vuurspuwact. Zij had leren vuurspuwen.
Ja, het is een vrij klein theatertje.
Het was ook een theaterfestival. Waar we, en het publiek werd even buiten gehouden. De technici wilden even zien wat wij van plan waren met dat vuurspuwen. Want dat moest je natuurlijk van tevoren in een formulier zetten. En want ze wilden wel weten of dat veilig was. En Gerry met een stomme kop, die denkt, ik zal ze even een poepje laten ruiken. En die blaast me daar een vlam die recht naar het plafond gaat. Langs de plafond, naar de muren, achter de stoelen langs, weer omlaag. Dat hele vestzaktheater stond tijdelijk in lichte laaien.
Ja, ja, ja.
Dat vervluchtigde wel weer, maar die gasten zijn geen sprake van.
Nee, terecht.
Nou, daar zouden we wel wat om vinden. En toen deden we dat vuurspuwen met water, dus geen vlam. Dat werd opgebouwd. Ik zat op de piano spannende muziek te maken en dan ging zij doen alsof die vlam kwam. En die werkte die avond omdat dat hele theater nog stonk naar lampolie. En roet. Maar daarna heeft hij nooit meer gewerkt natuurlijk. Dus niet zonder vlam.
Nee, precies. Oh, maar ik ken dat theatertje. Dat is een heel klein theater. Ja. En zelfs heel bescheiden vuurspugen is daar een rol.
Levensgevaarlijk.
Eerste rij is zijn wenkbrauw kwijt. Top.
Dat is ook heel lang geleden.
Ja.
Ja, dat had ik ook in verband met het roken nog even kunnen noemen. Dat je het helemaal niet eens meer mag roken. Terwijl we daar gewoon stonden te vuurspuwen in het Vestzaktheater. Andere tijden, hè? Voetzolen. Nee, ja. Dat was ook vervelend dat ik de hele tijd last had van mijn voetzolen. Wat het is geweest, weet ik niet. Er kwamen barsten in en het ging bloeden en zo. Toen hartstikke pijnlijk.
En gewoon echt van je voeten zelf, niet van je schoenen?
Mijn voet, ja.
Ja.
Een soort gescheurde eelt dingen of zo. Het was geen schimmel, verkalking. Ik heb iets voor gekregen, maar ik heb nooit begrepen wat er nou is geweest. Maar ik kon natuurlijk haast niet staan op dat podium. Ik stond een beetje wankel. Te zoeken hoe ik nou het minst pijnlijk stond. En toen kwamen er boze brieven van, die vent staat dronken op het podium. En dan werd ik gauw van beschuldigd, want ik deed vaak ook alsof.
Ja.
Ik had soms hele flessen en die hele liter whisky ging er doorheen op een avond. Alsof dat kan.
Ja.
Dan kun je echt niet meer piano spelen en erbij zingen en grapjes maken.
Nee,
na één glaasje gaat het al niet meer.
Nee. Dus als het zo in je voorstelling zit, snap ik dat mensen denken.
Nep, maar ik deed natuurlijk alsof ik een beetje de weg kwijt was. En mensen die snappen niet wat theater is, blijkbaar. Nou ja. Ook heel erg was. Oh, je noemde net Hans Dorenstein. Ik heb een hele tijd met hem zitten wachten in dezelfde kleedkamer. Die van Panama in Amsterdam. Dan moet je heel hoog de trap op.
Ja.
In een soort torentje of zo. We zaten we moesten na Arthur Umgrove.
Arthur Umgrove.
Die heeft ook een bandje. En hij zou eerst optreden. En dan Hans Dorenstein en ik. Maar hij bleef maar doorspelen. Hij had het zo leuk in die zaal. Hij ging uren door. En wij zaten maar te wachten.
Ja,
en het werd later en later. En er was daar niks. We konden ook niet aan het bier, want we moesten nog spelen. dat was ook heel vervelend. Het was fijn dat we elkaar hadden. Maar Hans, die vertelde, waarom trap ik er steeds weer in? Nog steeds, met zijn ervaring.
Ja.
Dus toen voelde ik me wel getroost. Oké, ja. Ik ben niet de enige die zo hard leers is en zich telkens weer om laat lullen, zich er telkens weer in laat luizen.
Heb je een idee waarom dat is? Want ik hoor het jou zeggen en Hans Dorenstein heeft het ook al gezegd. En ik hoor het iedereen in deze podcast zeggen en ik doe het zelf ook, dat je toch elke keer weer op dat soort dingen ja zegt en dan aankomt en denkt,
ja, heel
ik zou
aardig.
Toch beter moeten weten.
Gebrek aan assertiviteit. José heeft me wel eens een test afgenomen, een assertiviteitstest. Een normale score was 20 punten. En met vragen als, pik je het als iemand voordringt, zeg je er wat van? Grijp je in? Als ik had 2 punten. En volgens mij heeft ze me nog gematst ook. Ik laat altijd maar iedereen voorgaan en zo. Misschien heeft het te maken met aardig gevonden willen worden, Hans Dorenstein. Ja. Hij is ook geen ruziezoeker, die wil ook gewoon lief gevonden worden. En is ook niet zo assertief. Dus ja, wij zijn altijd de pineut.
Ja, nou ja, en natuurlijk het onderdeel aardig gevonden willen worden is denk ik ook wel een karaktertrek die ervoor zorgt dat je een paar dagen in de week het hele land doorgaat om op een podium te gaan staan.
Ja. Ja, dat zit in je karakter. En misschien kun je het wel afleren, maar misschien leer je dan ook af om aardig te zijn. Ik weet het niet. Ik weet ook niet of er mensen zijn die het nooit overkomt. Ja, ik weet er wel een.
Nee, ja, hooguit de mensen die het overkomt en die daarna zorgen dat het ze niet meer overkomt.
Nou, maar je hebt van die handige gluiperts die precies weten wat ze willen en die ook verrekken op te treden als het niet uitverkocht is. En de prijs nog wat omhoog schroeven, die figuur heb je ook.
Ja. Die komen in de volgende aflevering.
Nodig me hier uit. Even roken.
Top, dankjewel.
Bedankt Wouter.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra en op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!